willen met elkaar gaan naar het Bijbelboek Exodus en wel naar Exodus hoofdstuk 19. Daar zijn we gebleven. Exodus 19. En ik wil eigenlijk vanavond met u behandelen, niet schrikken, Exodus 19, 20, 21, 22, 23 en 24. Dan hebben we gelijk een heel stuk gehad van Exodus, toch? Maar u zult wel zien, dat hoort allemaal bij elkaar. Dus daarom is het ook niet zo gek. Nou, we kunnen ervoor kiezen om dat allemaal te gaan lezen. Dan kan ik gewoon aan het einde straks amen zeggen. Dan zijn we een half uur verder. Maar laten we dat maar niet doen. Dus laten we maar in Exodus 19 beginnen in vers 1. En dan mag u zelf thuis het nog eens uitgebreider nalezen. En dat is ook zeer interessant om dat te doen. Exodus 19 vanaf vers 1. In de derde maand, na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, op dezelfde dag kwamen zij in de woestijn Sinaï. Nadat zij van Refidim opgebroken waren, kwamen zij in de woestijn Sinaï en legerden zich in de woestijn. En Israël legerde zich daartegen over de berg. Toen klom Mozes op tot God. En de Heere riep tot hem van de berg en zeide, zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten, gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan en dat ik u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes en ontbood de oudste van het volk en legde hun al deze woorden die de Heer tot hem gesproken had voor. En het gehele volk antwoordde eenparig, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de Heere over. Daarna zeide de Heere tot Mozes, zie, ik kom tot u in een donkere wolk, opdat het volk kan horen wanneer ik met u spreek, en zij ook voor altoos in u geloven. En Mozes deelde de woorden van het volk aan de Heere mee. En de Heere zei tot Mozes, ga tot het volk, heilig hen heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal de Heere nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinaï. Daarom zult gij het volk buiten een bepaalde kring houden en zeggen, wacht er u voor de berg te bestijgen, of maar de voet ervan aan te raken. Ieder die de berg aanraakt, zal zeker ter dood gebracht worden. Geen hand zal hem aanraken, want dan zal men zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Het zij dier, het zij mens. Hij zal niet blijven leven. Eerst bij de langgerekte toon van de hoorn mogen zij de berg bestijgen. Toen daalde Mozes de berg af naar het volk. Hij heiligde het volk en zij wiesen hun klederen. En hij zeide tot het volk, wees over 3 dagen gereed, nadert niet tot een vrouw. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren. En zeer sterke bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet, en zij stelden zich op onderaan de berg. En de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat de Heere daarop nederdaalde in vuur. De rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de Heere neder op de berg Sinaï, op de bergtop, en de Heere riep Mozes naar de bergtop, en Mozes klom naar boven. Daarna zeide de Heere tot Mozes, daal af, waarschuw het volk dat zij niet doordringen tot de Heere om iets te zien, dan zouden velen van hen vallen. En ook de priesters die tot de Heere naderen, zullen zich heiligen, opdat de Heere niet tegen hen losbreken. Toen zeide Mozes tot de Heere, het volk kan de berg Sinaï niet bestijgen, want gij hebt ons gewaarschuwd, zet de berg af en heilig hem. Daarop zeide de Heere tot hem, ga, daal af en klim met Aaron naar boven. Maar de priesters en het volk mogen niet doordringen om tot de Heere op te klimmen, opdat hij niet tegen hen losbreken. Toen daalde Mozes af tot het volk en zeide het hun. Maar tot zover. Ja, dat is nogal een gebeurtenis, nietwaar? Daar bij de Sinaï. Het wordt hier door Mozes in Exodus 19 ons heel prachtig geschilderd. En we kunnen ons een hele goede voorstelling wel maken, als we de details allemaal op ons laten inwerken, wat voor een geweldig gezicht dit is geweest. Zo hadden ze de Heere nog nooit eerder gezien. Het is wel bijzonder, vind ik, als je in Exodus 19 gaat lezen, dat je dan in vers 1 direct leest, in de derde maand, na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, op dezelfde dag kwamen zij in de woestijn Sinaï. En waar komen ze dan terecht? Daar komen ze terecht, staat er, en Israël legerde zich daar tegenover de berg. De berg in het midden van de woestijn Sinaï. De berg Gods, de berg Horeb. Maar bijzonder is hier dat hier staat in de derde maand. Het was precies in de derde maand en nog wel op dezelfde dag. Dus precies na drie maanden, na de uittocht, komt Israël al daar aan bij de berg Gods, de Horeb. Dat zo erbij staat vermeld, dat het precies na 3 maanden was, exact op de dag af, heeft natuurlijk een betekenis. Het is wel bijzonder dat het woordje 3 hier in dit hoofdstuk steeds terugkeert, want het is niet alleen dat ze op de derde maand, exact op die dag, daar aankomen bij de berg Gods de Horeb. Maar als je dat getal 3 dan nog eens verder in het hoofdstuk volgt, dan lees je in vers 11 dat zij 3 dagen moesten wachten daar bij de berg Horeb, zich moesten heiligen, hun klederen moesten wassen, geen gemeenschap met een vrouw mochten hebben, en dat precies na 3 dagen de Heere aan hen zou verschijnen boven op de bergtop. Lees maar vers 11 en let op het getal 3. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal de Heere nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinaï. En zo ook in vers 15. En hij zei tot het volk, wees over 3 dagen gereed. Nadert niet tot een vrouw. Ze moesten zich heiligen. Ze moesten geen gemeenschap hebben met een vrouw. Heb je geen gemeenschap met God. Nee, je moest je als het ware 3 dagen heiligen. Je moet je richten op de Heere. En na 3 dagen van heiliging zijn ze bereid om de Heere te ontmoeten. Vers 16. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen, bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren. En zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Ziet eruit dat we hier wel uit kunnen opmaken, ook in ons huwelijksleven, dat als je werkelijk je, als ware, je op de Heere wil richten, dan zijn er tijden, zegt de Bijbel, en tijden. Er zijn tijden dat je met man en vrouw tezamen kan zijn, maar er zijn ook tijden dat je, als ware, als je verdiepen wil in Gods woord, als je de Heere, als ware, wil ontmoeten in zijn woord, dat er ook tijden mogen zijn dat je geen gemeenschap hebt met een vrouw, maar dat je je richt op de Heere om gemeenschap met hem te hebben. Die dingen gaan als het ware niet samen. Het vreemde is juist dat in de Bijbel dat altijd gescheiden wordt van elkaar. Maar dat in allerlei afgodsdiensten dat altijd er samen gaat. In afgodsdiensten zie je altijd, als er afgoderij wordt gepleegd, dat daar de seksualiteit in die godsdienst een enorme grote rol speelt. Namelijk Die seksuele uitspattingen, die worden dan vermengd met die afgoderij. Maar in Gods woord is dat als het ware gescheiden van elkaar. En hier zie je dat ook duidelijk terug. Het is wel mooi dat de Heere zich op een bepaald tijdstip dus zich aan Israël zich openbaart. Want getal 3, dat is eigenlijk het getal 3 van Gods manifestatie. Het openbaren, het zich openbaren van God. En we weten dat, ook al spreekt de Bijbel niet over de drie eenheid, mogen we toch weten dat we God kennen als de Vader, als de Zoon en als de Heilige Geest. Ook weer het getal 3. En dat zie je ook in de woorden weer terugkomen in het Hebreeuws, maar goed, dat voert te ver. Maar het getal 3 is echt het getal wat Gods openbaring, Gods manifestatie uitdrukt. En het is wel mooi dat precies na de derde maand en nog eens 3 dagen daarbij, God zich dan manifesteert direct na die uittocht uit Egypteland aan het volk van Israël. Ze hadden al prachtige dingen beleefd en de Heere die wijst Mozes daar ook op in de versen 3 tot en met vers 5. Dat hij zegt, gij zult aan die Israëlieten mededelen, vers 4, dat ze hebben gezien wat ik de Egyptenaar heb aangedaan. En dat ik u op arends vleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Ja. Ze hadden al een hele reis, zou je kunnen zeggen, van 3 maanden met de Heer meegemaakt. En wij hebben het met hen meegemaakt door Exodus. We hebben gezien hoe daar manna viel. We hebben gezien hoe de rots daar geslagen werd. We hebben gezien hoe dat bittere water zoet werd, enzovoort. We hebben gezien dat ze daar aankwamen bij die 70 palmbomen en die 12 bronnen. Hè? En we hebben gezien waar dat geestelijk allemaal van sprak. En we hebben het Pascha gezien, we hebben die uittocht gezien, we hebben die oordelen gezien, hoe God zich manifesteerde. En zo is in ons christenleven ook. Als wij zelf de verlossing meemaken waar het Pascha een beeld van is. En worden uitgeleid en de Heere verlost ons zo. Van de slavernij van de zonde. Van de slavernij van de wereld, wat een beeld is van Egypte. Van de slavernij van de farao, wat een beeld is van Satan. En hij brengt ons in de ruimte, hij brengt ons in de vrijheid. En we worden de woestijn ingeleid. En dan maken we van al die dingen mee. Dan komt het toch op een moment als we groeien en groeien eigenlijk in het geloof. Dat de Heer opeens een tijdstip heeft, na een bepaalde tijd, zoals het ook met Israël, dat hij zich aan ons wil gaan manifesteren. En als hij zich manifesteert, en dat heeft Israël nooit gedacht hiervoor, dan beven ze. Als ze werkelijk God ontmoeten, dan beven ze. Soms gaan wij als christenen wel, als we de Heer Jezus hebben leren kennen, wel heel makkelijk met de Heer Jezus om. Denk dat hij onze grote vriend is of zo. En dan trekken we dat en dan gaan we heel, ik zou zeggen, heel familiair dan op een gegeven ogenblik met de Heer Jezus Christus om. Maar er komt een moment in ons leven aan dat de Heer ons werkelijk zichzelf toont. Wie hij is. En dan beef je. Want wij zijn maar mens. En je kan, zou kunnen zeggen, waarom doet God dat zo? Dat God hier als ware met zware donderslagen en met bliksemen, hier als ware nederdaalt op de Sinaï. Dat zij zich moesten heiligen, dat het volk wordt gewaarschuwd, niet zomaar die berg te naderen, zelfs niet die berg aan te raken. Dat er een bazuingeschal is en gaandeweg de Heere komt, wordt het bazuingeschal zeer sterk en Israël begint als waar het te beven, gewoon van angst. Waarom is dat? Nou, dat we de Heere zullen vrezen. Dat staat er ook in hoofdstuk 20, vers 20, Exodus 20, vers 20. Daar staat, maar Mozes zeide tot het volk, vrees niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat er vrees voor hem over u komen, dat gij niet zondigt. En daar gaat het om. We kunnen soms zo leven, hè, vanuit de genade. En zo leven vanuit Gods vergeving, laat ik dat maar zo zeggen. Dat wij een beetje makkelijk worden. En dat is met Israël ook zo. En dat is met ons ook zo. Dat is ons eigen. We kunnen soms wel eens heel erg makkelijk worden. En denken, nou, de Heer die zal het me toch vergeven. Ik mag toch uit zijn genade leven. Zo, ja, dat is zo. Maar de Heer die komt ook wel eens om ons op de proef te stellen. En de Heer eigenlijk, die wil zichzelf aan ons openbaren van wie hij is. En als we heel ver van de Heer staan in ons leven, en we de Heer nog niet zo goed hebben leren kennen, ja, dan is die afstand groot. Maar de Heer wil die afstand niet groot houden. De Heer wil ons in zijn nabijheid voeren. En dat doet hij hier ook met Israël. Hij voert hen in zijn nabijheid, zodat ze hem leren kennen wie hij is. En hij is wel de schepper. Hij is wel de God van hemel en aarde. Hij is de hoge en de verhevene. Als je gaat naar Deuteronomium hoofdstuk 5, waarop deze hele geschiedenis door Mozes teruggekomen wordt, in Deuteronomium 5, dan lees je hoe dat volk dat ervaren heeft toen de Heere zich zo openbaarde. En dan begin ik van vers 22, Deuteronomium 5. Deze woorden heeft de Heere tot uw gehele gemeente gesproken op de berg, uit het midden van het vuur, de wolk en de donkerheid met luider stem. En hij voegde daaraan niets toe. Dat zijn de 10 geboden die daarboven staan, die ook in hoofdstuk 20 staan vermeld. Hij schreef ze op 2 stenen tafelen en gaf mij die, zegt Mozes. Toen gij nu de stem hoordet uit het midden van de duisternis, terwijl de berg stond in brand van vuur, naderde gij tot mij al de hoofden uw stammen en uw oudsten, en gij zeidet: zie, de Heere onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid getoond. En zijn stem hebben wij gehoord uit het midden van het vuur. Op deze dag hebben wij gezien dat God spreekt met een mens en dat deze toch in leven blijft. Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zal ons verteren. Als wij nog langer de stem van de Heere onze God horen, zullen we sterven. Want welke sterveling is er die de stem van de levende God heeft horen spreken uit het midden van het vuur, zoals wij, en die in leven is gebleven? Hier zie je hoe zij zelf tegen Mozes zeggen: spreek jij maar met de Heere. En want wij zijn maar stervelingen. Hoe zullen wij in leven blijven? Wij hebben nu zijn heerlijkheid en zijn grootheid getoond. Die heeft hij ons getoond. En zo toonde de Heere dat ook. Zijn wij wel bewust, broeders en zusters, hoe groot de Heere is? En wie hij is? En dat hij ook zijn grootheid aan ons vanuit zijn woord laat tonen. Dat hij ons zich persoonlijk aan ons openbaart en ons ook op de proef stelt. Om te kijken of er ook vrees voor hem over ons komt. Hij heeft ook wel een bedoeling mee. Hè? Opdat wij het serieus zullen nemen in ons leven. En we weten ook als we de Heere Jezus Christus ontmoeten op Patmos, dat hij dan toch zich openbaart aan Johannes. Hè? Eigenlijk als de Heere, zoals die hier ook is. Als de Jehovah van het verbond, wat hij hier met Israël sluit. En hij heeft je ook naar ogen als een vuurvlam. En hij kijkt je ook midden in onze ziel. Hij kijkt als het ware midden door ons heen. Hij weet wat in ons hart is. En we weten vanuit onszelf dan wel wie we zijn. En dan worden we klein voor God. En dat is precies eigenlijk wat de Heere wil. De Heer heeft grootste plannen met Israël. Want hier, als hij dan zegt: ik heb u op arends vleugelen gedragen en tot mij gebracht, dan wil hij een verbond met ze sluiten. Als het ware een huwelijksverbond met ze aangaan. Hij wil zich zijn eigen naam en zichzelf helemaal volkomen aan hen verbinden. En hij zegt dan in vers 6: gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dat zegt hij tot het volk Israël. een koninkrijk van priesters. Dat ze onder de volkeren een apart volk zijn, vers 5. En dat zij een koninkrijk van priesters mogen zijn. Dat zij voor alle volkeren, als het ware, de priesters mogen zijn voor de Heer. Een heilig volk, zoals ze ook heilige priesters hebben. En dan geven zij als antwoord, vers 8, en het gehele volk antwoordde eenparig als ze dat van Mozes horen. Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. Er is altijd heel veel kritiek op dat dit volk Israël zomaar zei, dat zullen we doen. En dan zeggen we wel dan, ja, dan ze hadden meer moeten nadenken, want later blijkt dat ze dat verbond, dat oude verbond verbreken. Hè, en we weten het ook, de wet, die doet zonde kennen, en dat kan ook eigenlijk niet anders. Hè. En ze doen dit in eigen kracht, enzovoort, enzovoort. Maar ik vraag me af of we die conclusie wel mogen trekken, want ga je weer naar Deuteronomium 5, dan zegt daar de Heere, als hij dan zegt, dat zullen we doen, en dan zegt hij in vers 28, als de Heer dat aan zo hoort, van dat zullen we doen, vers 28 van Deuteronomium 5, toen de Heer uw woorden hoorde, terwijl gij tot mij spraakt, zeide de Heer tot mij, ik heb de woorden van het volk gehoord dat zij tot u spraken, het is goed alles wat zij gezegd hebben. Och hadden zij steeds zulk een hart om mij te vrezen, en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wel moogt gaan. Dat zegt de Heer. De Heer is er blij mee. Dat Israël zegt van, dat zullen we doen. En dat zei dus ook bij herhaling, want dat zullen we doen. Want ook in Exodus 24, vers 3. Exodus 24, vers 3. Daar lees je. Toen kwam Mozes en deelde het volk al de woorden des Heeren en al de verordeningen mee. En het gehele volk antwoordde eenstemmig. Al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen we doen. En ook in vers 7. Hij nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk en zeide. Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. En daarna zullen we horen. Je ziet dan dat Mozes dan het bloed neemt. Het sprengde op het volk en zeide, zie het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van al deze woorden. En vanaf dat moment is de verbondsluiting door middel van het bloed ook bekrachtigd. En is daar het verbond van de wet met Israël een feit en is het gesloten. Ja, ja, broers en zusters, wij zeggen ook wel eens, misschien een beetje overmoedig, o Heere, dat zullen we doen. Wij beloven ook misschien ons leven heel wat aan de Heer. Heer, we zullen dit doen. Heer, we zullen dat doen. En dat heeft Israël hier ook gedaan. En we weten, Israël faalde. Soms doen we dat ook zo gemakkelijk. En ik denk dat Israël dit ook gedaan heeft, ziende op eigen kracht. En wij zeggen dit soort uitspraken, doen dat soort uitspraken ook vaak op eigen kracht. En dan komen we er gaandeweg ook wel achter dat niet gaat lukken. En dat we falen. En de wet is er ook voor gegeven dat wij erachter zullen komen in ons leven. En met name natuurlijk Israël erachter komen in ons leven, dat uit eigen kracht niet lukt. En ook alle christenen die denken dat dit verbond met hen gesloten is, en die getracht hebben, die 10 geboden die hier staan, om die ten uitvoer te brengen, die komen in hun leven erachter dat het gewoon niet lukt. Dat Gods wet is niet fout. Gods wet is goed. Aan Gods wet mankeert niet. Alleen aan ons mankeert het nodige. En wat ik net al zei, wat Paulus in de Romeinenbrief zegt, dat de wet doet zonde kennen. Die wet die hier in hoofdstuk 20 gegeven staat, gegeven is, de 10 geboden, en die kent u allemaal wel, in vers 3 staat dan, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dat is het eerste gebod, het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beelden maken, en in vers 7, het derde gebod, gij zult de namen de Heere uw God niet ijdel gebruiken, het vierde, over de Sabbatsdag die ze moesten heiligen, vers 8. En vers 12, als je je vader en je moeder moet eren, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Dan krijg je nog het zesde gebod, gij zult niet doodslaan, het zevende, gij zult niet echtbreken, het achtste, gij zult niet stelen. En dan het negende, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En het laatste gebod, vers 17, gij zult niet begeren uw naasten huis, uw naasten vrouw, dienstknecht, dienstmaagd, rund, ezel, enzovoort, en alles wat maar van je naaste is. Bijzonder is dat in die 10 geboden, hè, als je dat ziet, die zijn op 2 stenen tafelen neergezet. Vermoedelijk was op de ene tafel stonden er 5, en op de andere tafel stonden er ook 5. Bijzonder is als je van die 10 geboden studie zou maken, dat de eerste 5 hebben steeds te maken met God, en die andere 5 hebben steeds te maken met uw naaste. En we weten ook dat de Heer Jezus, als de fariseeën bij hem komen en die vragen aan hem, Heere, wat is het grote gebod? Dat hij dan antwoordt dat je de Heere je God lief moet hebben, hè, met heel je verstand, hè, met heel je ziel, met heel je kracht enzovoort. En dan zegt hij, en er is nog een tweede gebod en dat is eraan gelijk, en uw naaste als uzelf. Hè? Dat zegt hij dan in Matthäus 22. Dus wist ook. Bijzonder is, aan de ene kant richt de wet zich, de 10 geboden zich, in de eerste 5 geboden zich op God. En dat lees je ook wel terug. De eerste, gij zult geen andere goden voor uw aangezicht hebben. Dat gaat echt over dat je alleen de Heere God dient. Het tweede, in vers 5, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, staat er in vers 5, hè. En het derde gebod, gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. En dat Heere uw God komt steeds terug, ook in vers 10. Hè? Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En ook nog in vers 12, het vijfde gebod over vader en moeder. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Steeds is de aanblik op de Heere uw God. En ten opzichte van de Heere uw God. Moet je geen andere goden dienen, moet je geen gesneden beelden maken. Mag je die naam niet ijdel gebruiken. Moet je op de zevende dag, de Sabbatsdag, je richten op die Heere. En ook de Heere een uitdrukking aan gegeven heb, je vader en je moeder, die moet je ook eren zoals je God eert, want als je dat doet, zal je dagen verlengd worden in het land Kanaan. Dat de Heere uw God u geven zal. Bijzonder dat laatste, dat vijfde gebod, eigenlijk over vader en moeder eren, in als ware gegeven wordt aan de kant van dat de 10 geboden zich op God richten, hè? Niet op de naaste richten. Je vader en moeder is ook niet je naaste. Je vader en moeder, hè? Adam was de zoon van God. En zo is het hele mensengeslacht uit Adam voortgekomen. Het leidt uiteindelijk terug tot God. Vandaar dat het aan die kant staat. En misschien denken we, nou, die geboden zijn toch niet zo moeilijk te houden. Nou, daarom heb ik gezegd van, we willen stilstaan vanaf Exodus 19 tot en met Exodus 24. Want, nou moet je niet schrikken, maar Exodus 20 vers 22, daar begint het met voorschriften. Voorschriften in zaken de eredienst. En dan gaat hij beginnen. Toen zeide de Heere tot Mozes, zo zult gij zeggen tot de Israëlieten, gij hebt gezien dat ik van de hemel met u gesproken heb. Gij zult naast mij geen goden maken, nog van zilver, nog van goud, zult gij ze u maken. En in feite, wat gaat God doen? God gaat die 10 geboden, verder in hoofdstuk 20, hoofdstuk 21, hoofdstuk 22 en hoofdstuk 23, uitgebreid nog eens toelichten. U kunt dat lezen thuis. En kan je zien dat die 10 geboden, maar soms maar het 1 zinnetje is er, gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen. Maar zo'n gebod wordt uitgebreid verklaard, wat de Heere daar dan mee bedoelt. In die hoofdstukken, die dan hierop volgen. En eigenlijk in hoofdstuk 24, als je die uitleg van de 10 geboden hebt ontvangen, dan krijg je in hoofdstuk 24, lees met me mee, hoofdstuk 24, en daar krijg je dan de definitieve verbondsluiting, doordat God Mozes een altaar laat oprichten van 12 stenen naar het getal van de 12 stammen Israëls. En dat daar bloed vloeit en dat het bloed wat daar gestort wordt, dat het bloed is van het verbond en dat het verbond op die manier bekrachtigd wordt met Israël. Lees maar met me mee, hoofdstuk 24 vers 1. Tot Mozes zeide hij, klim op tot de Heere, gij en Aaron, Nadab en Abihu, en 70 van de oudsten van Israël, en buigt u van verre neder. Maar Mozes alleen zal tot de Heere naderen. Zij echter zullen niet naderen, en het volk zal niet met hem opklimmen. Toen kwam Mozes en deelde het volk al de woorden des Heeren en al de verordeningen mee, en het gehele volk antwoordde eenstemmig, al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen we doen. Dat zei ze aan het begin, en dat er 10 geboden gegeven waren, en ook de uitleg van die 10 geboden gegeven waren, zeggen ze, al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen we doen. En Mozes schreef al de woorden des Heeren op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onder aan de berg, met 12 opgerichte stenen, overeenkomstig de 12 stammen van Israël. Toen zond hij de jongelingen van de Israëlieten heen, en ze brachten brandoffers en offerden stieren als vredeoffers voor de Heere. Daarop nam Mozes de helft van het bloed, en deed het in bekkens, en de andere helft van het bloed sprengde hij op het altaar. Hij nam het boek des verbonds, en las het voor de oren van het volk, en zeide, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen we doen, en daarna zullen we horen. Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk. En hij zeide, zie het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van al deze woorden. En Mozes klom op met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. En ze zagen de God van Israël. En het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. Maar tot de vooraanstaande Israëlieten strekte hij zijn hand niet uit. Zij aanschouwden God en zij aten en dronken. Nou, dan was de verbondsluiting compleet. Het huwelijk in feite tussen de Heere en zijn volk is gesloten. Het verbond der wet. En mooi is dat God zich dan aan Israël totaal openbaart. Ze zagen God. Het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur. Als de hemel zelf in klaarheid. Dat kan je gaan vergelijken met openbaring. Dat kan je gaan vergelijken met Jeremia en met de profeten die ook in de hemel blikken. En zo blikte heel Israël en de 70 oudsten en Mozes en Aaron en Nadab aan Abihu. Die hadden zo gemeenschap met God. Die zagen zo God. En de Heere strekte zijn hand niet naar hen uit. Ze aanschouwden God en ze aten en ze dronken. Ze hadden gemeenschap. Dat is geweldig. Bijzonder is als je nou gaat tellen hoeveel keer Mozes die berg op en af gaat. Dan is het bijzonder dat hij in Exodus 19 gaat hij 3 keer naar de Heere toe. Totaal gaat Mozes 3 keer, klimt hij die berg op. Wel bijzonder, hè? Want het getal 3 spreekt van het manifesteren van God in ons leven. Dat God zich aan ons openbaart in ons leven. Mozes moest er wel wat voor doen, hè? En later ook Aaron en Nadab en Abihu en die 70 oudsten ook, hè? Wat moesten ze doen? Ze moesten opklimmen. Je moet wel de berg op. En ook later, weten we in Exodus 19 hebben we gelezen, dat heel Israël, nadat Mozes met de Heer gesproken had, hè, en die verbondsluiting een feit was, mocht ook geheel Israël komen. Hè, hebben we gelezen, hè, in hoofdstuk 19, lees het nog maar eens. Hoofdstuk 19. Daar staat aan het einde van vers 13, want er was wel die hoorn, die blies en die bazuin, die werd zeer sterk. En die, gaandeweg werd die nog zeer sterker. Maar aan het einde van vers 13 staat, lees maar even vers 13 helemaal. Geen hand zal hem aanraken, die berg, want dan zal men zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Het zij dier, het zij mens, hij zal die blijven leven. Eerst bij de langgerekte toon van de hoorn mogen zij de berg bestijgen. Dus toen de toon lang gerekt werd, En toen de verbondsluiting een feit was, mocht geheel Israël de berg bestijgen. En zo hebben ze gemeenschap met de Heer gehad. Als God zich in ons leven, ja, God wil zich in feite zich aan ons manifesteren. Hij wil ons als ware verlossen uit Egypteland. Hij wil ons op Arends vleugelen helemaal dragen. Maar in dat hele proces wil hij zich ook aan ons openbaren. Maar daarvoor moeten we wel iets doen. Daarvoor moeten we wel tot de Here opklimmen. En het rare is in de Bijbel, als je tot de Here wil opklimmen, wat moet je dan doen? Dan moet je nederig worden. Wat moet je dan doen? Dan moet je knielen. Wat ik zo bijzonder hier in dit hele gedeelte vind, dat hier de Here zijn woord vervult wat hij aan Mozes zei. Mozes die was jaren hiervoor. Was hij schaapherder. En was hij de kudde van zijn vader Jethro eigenlijk aan het hoeden. En waar deed hij dat? Hij deed dat helemaal achter in de woestijn. In de woestijn Sinaï. Bij de berg Gods. En wat zei God toen hij Mozes riep? Je zal dat volk verlossen en je zal het brengen naar deze berg. Waar staat dat? Exodus 3. Lees maar. Exodus 3. Vers 12. Bij de roeping van Mozes. Helemaal achter in de woestijn bij de berg Gods de Horeb. Vers 12. Toen zeide hij, ik ben immers met u. En dit zal u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg. Op deze berg. De berg Horeb. En wat moest Mozes op die berg doen? Wat had hij gezien op die berg? Een brandende braambos. Hè? Braamstruik. En wat moest hij doen toen hij dat naderde? Eigenlijk hetzelfde, want hij zag ook vuur. Hetzelfde wat heel Israël hier ziet bij de Horeb, is één openbaring van God die spreekt in een vuur. En wat moet hij doen? Nou, lees dat maar voor. Exodus 3. Vanaf vers 1 maar. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midjan, te hoeden. Eens toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods Horeb. Daar verscheen hem de engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes nu dacht, laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe, Mozes, Mozes. En hij antwoordde, hier ben ik. Daarop zeide hij, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. En dat maakte Israël net zo mee bij de Sinaï, zeg maar bij die berg Gods de Horeb. Wat Mozes daarbij maakte, dat het heilige grond was en dat hij zijn schoenen van zijn voeten moest doen en dat hij moest knielen voor de Heere God, dat moest Israël ook doen. En als wij de berg Gods willen beklimmen, zusters, dan moet je eigenlijk hetzelfde doen wat Mozes hier deed. Dan moet je nederknielen en dan moet je je schoenen van je voeten doen. En dat is goed, broeders, als we in ons leven beseffen, als we de Heere werkelijk willen leren kennen. De Heere is een heilig God. De Heere kan eigenlijk geen gemeenschap met ons hebben. Dat is eigenlijk onmogelijk. Met ons geboren zondaars. En we weten van onszelf dat zolang wij nog hier in dit aardse lichaam rondwandelen, dan mogen we verlost zijn. Maar in onszelf en in ons eigen oude vlees, daar woont geen goed. En het is goed om te beseffen in ons leven dat we te maken hebben met een heilig God. En dat de Heere wil dat we eerbied voor hem hebben, dat we vrees voor hem hebben, dat we ontzag voor hem hebben. Opdat wij niet zullen zondigen. Dat we weten met wie we te maken hebben. En de Heere wil ons als het ware trekken in zijn gemeenschap. Maar als hij ons trekt in zijn gemeenschap, wil dat ook zeggen dat wij ons dan moeten heiligen. Zoals Israël zich moest heiligen. Dat Israël zich moest afzonderen. Dat ze rekening moesten houden met wie ze in gemeenschap kwamen. En zo mogen wij ons ook heiligen in ons leven. Ons heiligen aan de Heer, ons afzonderen aan de Heer. Dat we beseffen dat we met hem te maken hebben. En dat we een gezonde vrees hebben voor de Heer. Ontzag hebben voor de Heer. Want daar ligt uiteindelijk het begin van alle kennis, de kennis des Heren. Dan pas word je volwassen, zou ik maar zeggen, in het geloof. En een volwassen in het geloof, die leert zichzelf kennen. Die weet wie hij zelf is. Heel kenmerkend, test, dat is die vrouw die zo gezondigd heeft. Hè? En die bij de Heer wordt gebracht. En wat zegt de Heer? Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Wie ging het eerste weg? De oudste, de volwassene. Die ging als eerste weg, want die kende zichzelf. En hoe langer je zelf op de Heer, op de weg bent met de Heer, ontdek je ook wie je zelf bent. De Bijbel is als het ware als een spiegel en de Heer leert ons ook zelf kennen. Omdat we meer als het ware op hem gaan vertrouwen. Omdat we meer de berg gaan beklimmen. Dat we meer gaan knielen. Meer de schoenen van onze voeten zullen doen. Ons meer zullen heiligen. Omdat hij een heilig God is. Omdat Jezus Christus heilig is. En God drie keer heilig is. Dat we ook zongen over dat glorie aan God. Ja. Maar laten we beseffen wie hij is. Waar ik blij om ben, is dat Mozes hier in deze hoofdstukken drie keer de Horeb bestijgt. En dat hij dat later in hoofdstuk 24 nogmaals doet. Maar wat zo mooi is, Mozes blijft dat doen. En de eerste drie keer in deze hoofdstukken. Hoofdstuk 19, 20, 21, 22 en 24. Als hij dan die keren de Horeb bestijgt, dan mondt dat uit die drie keer in het geven van de wet. Dat Mozes als het ware het doorgeefluik mag zijn van de wet. En dan weet je, nou dat gaat niet goed met Israël. Als ze dat in eigen kracht proberen uit te vinden, dan komen ze dan spoedig achter dat dat niet lukken gaat. Maar zo mooi is dat na deze hoofdstukken, Mozes nog een keer, drie keer de Horeb bestijgt. En weet u waar dat in uitmondt? Dat mondt uit dat de Heere hem er op de berg een model laat zien, een maquette laat zien. Weet u waarvan? Van de tabernakel. En tot drie keer toe komt Mozes dan weer op die berg. En in die drie keer dat hij daar met de Heere spreekt, geeft God niet zijn verbond, geeft God niet zijn wet, dat heeft hij al gedaan, maar geeft hij als ware instructie aan Mozes hoe de hele tabernakel moet gebouwd worden, hoe dat helemaal functioneert. En waar spreekt de tabernakel van? De tabernakel spreekt in feite van genade. Spreekt van vergeving. Spreekt van een priesterdienst, spreekt van een offerdienst. Spreek dat als je gezondigd hebt, dat God je barmhartig wil zijn. Je spreekt eigenlijk door al die offerdiensten en die priesterdienst die er is heen, over de priesterdienst en de offer en de offeranden die Christus heeft gebracht. Voor ons als gelovigen. Ik vind het zo mooi eigenlijk dat als je naar Exodus kijkt, dat er één offerander is geweest in Egypte. En dat was een Pascha. Eén offerande. En bij die offerande was daar een priester bij betrokken. Was geen priester bij betrokken. Was het in het tabernakel? Dat was niet in het tabernakel. Dat was in Egypte. En waar spreekt dat offer van? Dat offer van het Pascha, van het paaslam, spreekt van het lijden en sterven van Jezus Christus aan Golgotha's kruis. Wat hij in de wereld deed. Voor u en voor mij. Om ons los te kopen uit die wereld. Maar als Israël dan verlost is en uit Egypte is geleid en in de woestijn gekomen is, krijgen ze nadat het verbond gesloten is, krijgen ze ook de opdracht om het tabernakel te bouwen. Waar in het middelpunt in die tabernakel er talloze offers worden gebracht. Het brandoffer wordt gebracht, het schuldoffer, het zondoffer, vredeoffers worden daar gebracht. Daar is de grote verzoendag. Daar heb je die offers van die twee duiven. Wat allemaal een typologische betekenis heeft. Wat allemaal spreekt in feite van de offerdienst van Christus voor ons als gelovigen. Waar je als gelovige komt, als verloste komt, om weer in gemeenschap met God terug te keren. En dat is dan steeds knielen. Dat is dan steeds de berg opgaan. naar die tabernakel gaan. En steeds ook als er schuld is, schuld beleiden. En als er een vredeoffer is, als er iets te vieren valt, dat je dat samen met de Heere doet. Dat je als het ware in gemeenschap met hem voortgaat. In Jesaja 57, daar, dat vind ik wel een mooie tekst, Jesaja 57, laat de Heer ook zien wie hij is. Vers 15. Want zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is. Dat is die. Onze heiland is de hoge, is de verhevene. Hij troont in eeuwigheid. En zijn naam is de heilige. In den hoge en in het heilige woon ik. En bij de verbrijzelde. En de nederige van geest, om de geest der nederige en het hart der verbrijzelde te doen opleven. Dat is onze God. Hij woont daar in den hoge. Hij is de hoge en de verhevene. En hij zegt zelf van zichzelf, ik woon in den hoge. Ik woon in het heilige. Maar waar woon ik ook? Waar ben ik ook? Bij de verbrijzelde, bij de nederige van geest, om de geest van de nederige en het hart van de verbrijzelde te doen opleven. Dat is onze God. En zodra je die berg beklimt en de schoenen van je voeten doet en zo voor de Heere knielt en zo tegen de Heere zegt, Heere, ik heb wel beloofd, dat zullen we doen, maar het is niks geworden. En ik heb het verkeerd gedaan. Dan wil de Heere ons nabij zijn, want hij is bij de verbrijzelde, hij is bij de nederige van geest. En het Bijbelse principe is, en ieder die zich vernedert, die zal verhoogd worden. Maar ieder die zich verhoogt, zal vernederd worden. Zo gaat God met ons om, broeders en zusters. En dat is goed om daarmee te eindigen. Amen. Zullen we samen danken? Ja, Jezus, als wij zo vanavond de vraag naar ons toe krijgen persoonlijk, hoe vaak wij eigenlijk uw berg, de berg Gods, beklimmen. En u als het ware gaan aanschouwen in uw heilige woning. En uw heerlijkheid dan aanschouwen. En hoe vaak wij dan echt gemeenschap met u hebben, dat we met u eten en met u drinken. Zonder dat gij over ons nietige mensen toornt. Ja, Jezus, dan moeten we bekennen, doen we veel te weinig. Maar we danken Jezus dat we daar een open deur hebben, dat we de vrije toegang hebben tot uw troon. Heer, geef ons dat als u ons door omstandigheden ons ook op de proef stelt, dat we dan beseffen dat er een open deur is. En dat u ook die menig omstandigheid, de situatie in ons leven toelaat, opdat wij zullen beseffen dat wij vanuit onszelf niets kunnen doen. En we danken je, Jezus, dat u uzelf dan aan ons wilt openbaren. Juist in die moeilijkheden heen, als we verbrijzeld zijn, als we nederig van hart worden, waarachtig vernederd. Ja, Heer Jezus, dan wilt gij bij ons wonen. Daarom zijn vaak, Heer Jezus, de diepste beprovingen en de moeilijkste tijden en de diepste, de hoogste hoogte. Omdat we dan, als het ware, u ontmoeten. Omdat we dan leeg van onszelf worden, zodat gij ons met uw geest kunt vullen. Jezus, wie zijn wij? Wie zijn wij dat gij ons lief hebt? Wie zijn wij dat wij altijd zo zeggen van dit zullen we doen? Maar we danken Jezus dat u een genadevol God zijt. Dat u aan Israël een tabernakel gaf. Een offerdienst gaf, een priesterdienst gaf. Maar we danken Jezus dat u het was hier waar dat allemaal van sprak. En dat u zichzelf aan ons gegeven hebt. Dat de Vader u aan ons gegeven hebt, als de grote offerand, als de grote hoge priester. En we danken Jezus dat gij kunt medelijden hebben, mee kan voelen, Heer, zoals wij, ja,
in omstandigheden voortgaan. En dat niet altijd makkelijk is. Gij wil naast ons staan. En gij wilt als het ware ons doen opleven. Dat we over de problemen heen zien. Weten de Heer Jezus dat gij verlost en dat gij ons verder ook thuis brengt. Op arendsvleugelen. Steeds verder en verder. Tot we aankomen in dat vaderhuis hierboven. We danken Heer Jezus dat u ons zo ook naar dat hemelse Kanaan brengt. Dat u ons daar ook eigenlijk al in geestelijke zin hebt gezet in de hemelse gewesten. En dat we daaruit in gemeenschap met u mogen leven. Maar Jezus, laten we niet, als we dan al die zegeningen ontdekken, dat we dan hoogmoedig worden van hart. Dat we dan een beetje trots worden, dat we een beetje te familiair met u omgaan. Jezus, want gij zijt de hoge en gij zijt de verhevene. En dat past ons, Heer Jezus, dat we beseffen dat gij een heilig God zijt. En dat we menigmaal de schoenen van onze voeten moeten doen. En dat we mogen knielen. Mogen knielen, Heer Jezus, bij uw kruis, bij uw troon van genade. En dat we dezelfde weg mogen gaan die u is gegaan. Jezus, spreek zo tot ieder van ons dit woord ook na. Dat we niet alleen dit woord zo makkelijk als het ware afdoen. Dat we zeggen van, ach, dit is het verbond der wet wat aan Israël werd gegeven. En dat heeft toch weinig zin dat we daar iets uit leren. Maar Heer, gij wil door heel uw woord tot ons spreken. Ook vanuit zo'n verbondsgeving. Bedankt, Heer Jezus, dat we uw woord kennen. En dat we zulke geestelijke vergezichten daarin krijgen. Heer Jezus, wilt u ons een goede week schenken. Ons zo, als ware zo binden aan uw hart. Zodat we echt bemerken dat we wandelen terwijl gij vanuit de hoge op ons nederziet. En aan de andere kant gij bij ons wilt zijn om ons te ondersteunen. Ons op arendsvleugelen thuis te brengen. Heer Jezus, geef zo uw genade. Elke dag opnieuw. Amen.